Goedenavond, welkom op deze gemeenteraad van 5 mei. Genoteerde de ontschuldiging van Kover, Kanter en Guy Peters. En voor de rest is iedereen present, kan ik zo zien. De volgende van vandaag is eerst de Raad van Maatschappelijk Welzijn. En we starten vandaag met de presentatie van de jaarrekening door Sydney, onze financieel directeur. En dan handelen we verder die Raad van Maatschappelijk Welzijn af. En starten we met de gemeenteraad, waar ook Cindy een presentatie gaat geven over de jaarrekening 2018. Na de gemeenteraad zijn er ook nog vaarpunten ingediend door CD&V. En eventueel nog meerdelingen, dat vergeven we dan straks. Dus we beginnen met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het eerste punt is de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. Als daar geen opmerkingen zijn, dan kunnen we dat zo goedkeuren. En dan gaan we nu luisteren naar de jaarrekening van 2018. Dus Cindy, onze financiële directeur, gaat toelichting geven bij dit agenda. In het kader van de BBC wordt jaarlijks een jaarrekening en een toelichting gemaakt. En de OCMV-raad stelt jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande boekjaar vast en keurt deze toelichting. En straks gaat die volgens goed gekeurd worden op de gemeenteraad. Dat is voor straks. Cindy?
Dank u. Goedenavond allemaal. Ik ga proberen om de essentie van de jaarrekeningen van de bijbesturen nu eerst OCMW samen te vatten in 14 slides. Dus ik ga je niet te lang bezighouden. Je gaat dus niet alle onderdelen van de jaarrekening, want dat is een aanzienlijke boek, ga je niet allemaal terugvinden in de presentatie, maar ik heb echt geprobeerd om de belangrijkste dingen er wel in te zetten. Om te beginnen, de exploitatierekening. Je ziet hier, ja, het is al een heel klein stukje dat er afvalt. Het is ook leesbaar van mij. Wat de exploitatierekening betreft, zie je hier horizontaal de verschillende beleidsdomeinen van het OCMW. Je ziet daar drie verticale blokken. De eerste jaarrekening, dan eindbudget en dan initieel budget. Wat is het verschil tussen die twee laatste? Dat is in het eindbudget, daar zijn de budgetwijzigingen mee opgenomen. Dus voor exploitatie zijn er geen overdrachten uit het vorig jaar. Dat is puur het budget van het jaar. Maar daar kan doorheen het jaar wel een en ander aan veranderen. En dat zit in de middelste kolom. Wat zie je hier? Volgens het laatste budget hadden we eigenlijk verwacht om negatief te eindigen met 62.500 euro. Dat is uiteindelijk iets negatiever geworden. En waarom is dat zo? In de bundel van de jaarrekening vind je een volledige detail daarover. Die noemt de materiële verschillen. Materiële verschillen van de exploitatierekening. Dat is een verplichte bijlage, die is redelijk in detail. Nu, je moet daar wel, als je die leest, in het achterhoofd houden dat dat een verschil is tussen wat voorzien is en wat het geworden is. En wat eigenlijk belangrijker is in mijn ogen, is wat de vergelijking is met jaren voor. Dat zie je niet in dat document. Ik heb dat er soms wel bij gezet, want het komt een beetje raar over als je zegt de kosten waren 4% minder dan voorzien. Maar uiteindelijk kan het wel zijn dat die kosten gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. En het is dat laatste wat wel veel belangrijker is dan hoe het budget opgemaakt was. Want in een budget steken wij sowieso een beetje reserve om goed te kunnen werken. Maar het is die andere vergelijking vind ik veel belangrijker. En dat ga je opmerken in de rest van de presentatie, dat het meer daarover gaat gaan dan over wat dat eigenlijk in het budget initieel voorzien is. Nu, die totale uitgaven, die waren 4% lager dan voorzien. Dat is een beetje een reserve die we inbouwen. Maar de totale ontvangsten die waren 7% lager. En dat maakt dat ons resultaat eigenlijk negatiever is dan voorzien voor exploitatie. Wat de investeringen betreft, daar zie je het tegenovergestelde. Dus hier is het wel zo dat in de kolom eindbudget, dat daar ook overdrachten van vorige jaren in zitten. De investeringen die al liepen, die nog niet afgerond waren, die zitten daarin. Wat zie je daar onder andere als reden waarom? Dat is dat we daar een uitgave zien van 159.493 euro op de bovenste lijn algemene financiering. Die uitgave is er niet geweest. Die is er bewust niet geweest. Dat was eigenlijk een bijdrage die het OCMW ging doen als investeringssubsidie aan de gemeente. Om mee de bouw voor de kinderopvang, de renovatie mee te financieren. We hebben uiteindelijk beslist om dat geld niet te storten, om dat te houden binnen het OCMW, zodat er genoeg geld is voor het pensioenfonds dat we in 2019 nu opgestart hebben voor de mandatarissen. We hebben altijd getracht om geen potjes op te bouwen binnen het OCMW en vroeger werd er dan een saldo teruggestort. We hebben voor 18 gekozen om dit geld wel degelijk in het OCMW te houden, om daar niet in de problemen te komen qua liquiditeit. Je gaat dat dus ook strak mee terug horen zeggen als het gaat over de gemeente, want daar is die ontvangst voorzien en is die er niet gekomen. Maar dat maakt mee dat het resultaat positiever is. Ook het verkoop van de gronden, daar heeft ook iets meer opgebracht dan eigenlijk voorzien is. Ook van die investeringen is er een verklaring van de materiële verschillen waar alle details in staan. Nu, als we dat samenbrengen, dan zien we hier bovenaan terug het negatieve resultaat uit de exploitatie van min 123. De investeringen die sluiten af met een positief resultaat van 129.000 euro. Wat maakt dat we daar een budgetair resultaat hebben, een positief van 5.900 euro. Als we daar nog de resultaten van vorig jaar bijtellen, komen we op een resultaat kasbasis van 616.000 euro, helemaal onderaan. Die bestemde gelden zal ik misschien ook even toelichten, want dit gaat echt over kasgeld en het is wel zo dat een deel van de gelden van het OCMW, dat we daar eigenlijk niet aan kunnen behalen voor bepaalde doelen. En dat is in dit geval, als het gaat over exploitatie, dan is dat het kinderarmoedefonds, die 12.300 euro. En de bestemde gelden voor investeringen, die 428.000. Dat is een klein gedeelte ook dat kan gebruikt worden voor investeringen aan het LOI. Maar het overgrote gedeelte is hetgeen dat gespaard wordt om in 2040 de service flats aan te kopen. En dat geld zit ook in een belegging bij België. Dus daar kunnen we wel niet aan. Het verder verloop eigenlijk van hetzelfde schema als daarnet is het bepalen van de autofinancieringsmarge. Wat is dat eigenlijk? Dat is het geld dat het OCMW overhoudt als het de exploitatiekosten en opbrengsten gedaan heeft en waarmee het OCMW zou kunnen investeren of leningen zou kunnen aflossen. Nu, dat is een negatief bedrag. Dat is ook logisch. Het is zelfs zo als we daar. Want in de ontvangsten die we daar juist zagen, daar zit de gemeentelijke bijdrage bij. Als we die daar zouden uithalen, dan zouden we hier met min 900.000 euro zitten. Maar dat is ook normaal. De gemeente draagt bij voor het tekort van het OCMW. En het is ook niet het doel om winst te maken. Maar eigenlijk is dit een beetje raar, want er is eigenlijk geen autofinancieringsmarge. Sowieso niet. Vanaf volgend jaar gaat dat ook allemaal in één geheel zitten. en worden die resultaten ook opgeteld. Nu, er zijn nog andere kosten en opbrengsten dan alleen maar kasopbrengsten, waar echt geld bij komt zien. We hebben ook op investeringen bijvoorbeeld afschrijvingen. Het omgekeerde doen we voor investeringssubsidies, die verrekenen we. En we moeten ook bepaalde voorzieningen aanleggen. Als we kijken naar die kosten en opbrengsten hier, dan stellen we vast, bovenaan, dat die kosten gedaald zijn. Maar als je daar onderliggend gaat kijken, dan zie je daar toch wel een aantal verschillen. En eigenlijk komt die kostendaling vooral door één zaak. En die zit daar bij de niet-kaskosten, waar we een terugneming hebben moeten doen van voorzieningen die aangelegd zijn voor pensioen. En waarom hebben we dat moeten doen? Het bedrag dat in die voorziening zit, is het bedrag dat de volledige toekomstige schuld is voor de mandatarissen hun pensioen in de toekomst te betalen. Daar zitten berekeningstabellen achter, die ook door verzekeringen gebruikt worden met gemiddelde leeftijden en zo. Maar door het feit dat de vorige voorzitter ondertussen schepen geworden is, gaat het pensioen niet moeten uitbetaald worden vanuit het OCMW, maar vanuit de gemeente. En we hebben dat moeten rechtzetten in de voorzieningen, dus we hebben hier een positief resultaat daardoor. Je gaat mij straks horen zeggen bij de gemeente dat het daar wel negatiever gaat worden om die reden. Maar dat maakt dat het hier lijkt alsof dat die kosten betaald zouden zijn in totaliteit, en dat is niet het geval. Nu, we gaan op de evolutie van die kosten en opbrengsten gaan we dadelijk nog verder in. Ik heb de kosten van de laatste 5 jaren in een staafdiagram gezet om eens te zien hoe die eigenlijk samengesteld zijn. Hier, het noemt courante kosten. Waarom? Omdat ik hier de uitzonderlijke kosten terug uitgetrokken heb en ook die afschrijvingen zitten hier niet meer in, ook die voorzieningen niet. En dan kan je eigenlijk zien, de grootste kost die we hebben, ongeveer de helft, is de rode blok, dat zijn de personeelskosten. Die zijn gestegen. De kosten voor goederen en diensten onderaan, die zijn ook een klein beetje gestegen. Daar zit het wel in heel veel verschillende kleinere kosten. Wat bijvoorbeeld wel hoog was in 2018, waren de huurlasten. We hebben een woning moeten huren voor het LOI. En die huurprijs lag redelijk hoog. Gaat vanaf 2019 gaat dat stuk wel wegvallen. De informatica-kosten daarentegen, die waren een stuk lager. Die gaan ook wel lager blijven, omdat het duurste pakket dat we hebben, doordat we piloot geworden zijn, krijgen we daar nu nog maar 1 factuur voor. Voor 1 bestuur. Elektriciteit was ook aanzienlijk lager, maar daar moeten nog wel afrekeningen komen. En dan hadden we in 2017 een eenmalig hogere kost voor het zinproject. 7000 euro, die hebben we in 2018 niet meer gehad. Maar dan zijn er ook wel een paar extra werkingen bijgekomen, zoals de krimpruidenier, die nu ook een volledig jaar doorweegt in het budget. En Digidac, dat volledig op kosten van het OCMW komt, en dat kost toch ook iets van een 13.000 euro. Die personeelskost die komt nog wel eens terug in een andere grafiek. Nu, die is wel met 5,7% gestegen. En dat ligt eigenlijk vooral aan het beleidsdomein samenleving en sociaal beleid. Dat is ook een optelsom van verschillende zaken, zoals uitbreiding uren voor de administratieve medewerker van het dienstencentrum en de sociale dienst. Ook de personeelsuitgaven voor de medewerker van de kringkruidenier zitten daar mee in. Dan hebben we ook nog een indexering van de lonen gehad, dus we gaan helaas die tendens ook straks terugzien. En dan zijn er ook nog werkgeversbijdragen die wij met vertraging van 2017 aangerekend hebben in 2018. En dat is bijvoorbeeld voor het OCM weet ik ook 10.000 euro. Voor de gemeente gaat dat over een veel groter bedrag. Maar dat geeft ook eigenlijk, data eigenlijk ook een beetje anders moeten verdeeld. En dan één sociale maribel die er in de loop van de jaren ook nog bijgekomen is. En die gebruikt is voor een aantal extra uren op te vullen. De diverse operationele is maar een heel dun speech. Het is wel ook verdubbeld omdat we een heel aantal dossiers die onwinbaar hebben moeten verklaren. En dat waren eigenlijk allemaal de schuldenregelingen die nu op einddatum kwamen en waar dan beslist wordt door de rechter om de rest niet meer te innen. Dus die hebben we ook echt moeten afboeken. En aan de kosten van de dienst, daar kom ik nog een beetje extra op terug. Ik zal het zien. Die heb ik nog verder uitgesplitst. Om jullie een idee te geven van hoe die kostenstructuur er eigenlijk achterliggend uitziet. En het rare is wel als ik, want ja, ik doe zelf het OCME nog niet zo lang, dus ik ben ook eens gaan kijken hoe was dat een aantal jaren geleden. En waar we nu zien dat de helft van de kosten voor de sociale dienstverlening naar het leefloon gaan, dan was dat toch wel anders als we een aantal jaren terug gaan kijken. Dus het gaat hier, die kosten sociale dienst, dat is een kwart van de kosten van het OCME. Het leefloon is 236.000 euro. En dat is toch al 30.000 euro meer ten opzichte van 2017. Maar als we gaan kijken naar 2014 bijvoorbeeld, dan zien we dat het nu verdubbeld is. En dat is toch wel iets om even bij stil te staan, want wetende dat we dat toch maar voor 50-60% kunnen recupereren, is dat toch wel een heel negatief effect op onze jaarrekening. Ook de huurtoelagen staan daar in het donkerrood, 7%. Het gaat over een bedrag van 34.000 euro. Dat is ook toegenomen met 14.000 euro. Dit is ook fors omhoog. Ook die kosten zijn niet terugvorderbaar. En dan hebben we nog de terugvorderbare steun in specie, 16.000 euro. Die is wel verminderd. Dat was dan in 2014 nog 24.000 euro. Dan qua dalende tendensen, want die hebben we ook, is vooral de verblijfskosten voor de bejaarden in het rusthuis. Die is dan weer fors gedaald. Dat is op ja, heel persoonsgebonden die we zien daar. Ga je ook merken aan de ontvangstenkant dat die recuperaties ook lager zijn. Als we minder rusthuisfacturen betalen, ja, dan moeten we ook minder recupereren. Dus dat vertaalt zich ook aan de ontvangstenkant natuurlijk. Hè. Maar het zijn toch die drie grootste blokken die eigenlijk wel heel hard veranderd zijn als je daar de taart van 2014 zou naslepen. Ook de verschillende kleinere, zoals de huurwaarborgen, waren vroeger nog veel meer. Ook mantelzorgtoelagen is redelijk sterk afgenomen. Daar hebben we eigenlijk geen verklaring voor waarom dat is. En wat ook sterk afgenomen is, zijn de betalingen aan asielzoekers. Dat was ook in bedrag een heel groot verschil. Ik heb het hier ook ergens. Nee, ik heb het niet genoteerd. Maar wie het graag weet, kan er uiteraard in detail allemaal komen opvragen. Dat was alleszins ook veel hoger. Dat was zelfs maal 4, dacht ik, als ik me goed herinner, 4 jaar terug. Om maar te zeggen dat er heel wat verschuivingen achterliggend zitten, waar we niet altijd of helemaal niet vat op hebben eigenlijk.
Voorzitter, mag ik even het woord? Ja. Misschien even, Cindy, een verduidelijking, hè, want een aantal mensen die ook in de OCR-leraar gezeten hebben, in 2018, die weten van waar dat een aantal dingen komen. Er komen daar heel wat nieuwe mensen in, ook wel nieuwe materie. Misschien is het goed dat ik het van het kort toelichten. Het is helemaal juist wat je zegt, leefloon is enorm toegenomen. Als je gaat kijken naar de cijfers van 2014, dan hadden we een heel wat leefloons minder. Ten tweede, het leefloon is ook gestegen. In de afgelopen jaren, bijna elk jaar, is het leefloon gestegen. Ook de kosten van iedereen stijgen. Dus om die mensen een menswaardig leven te geven, stijgt ook mee dat leefloon. Er zijn een aantal maatregelen genomen, waardoor dat mensen bijvoorbeeld, als ze tijdelijk werkloos worden, dat er veel vroeger geschorst wordt en dat ze dus terugvallen op het leefloon. Er zijn zo een heel aantal dingen die maken dat leefloon inderdaad ook hier bij ons in Vorselaar stijgt. Als je dat gaat vergelijken met onze buurgemeente, dan zitten wij nog best goed. Maar inderdaad, ook voor ons stijgen die kosten. Wat de asielzoekers betreft, in het verleden hadden we inderdaad veel meer asielzoekers die aan onze gemeente toegewezen waren, aan ons OCLW toegewezen waren. Niet altijd in Vorselaar wonen, want dat was toen ook de wetgeving daar rond. Dat is heel sterk afgenomen. Ik denk dat we er nog twee of zo hebben, vandaar dat dus minder is. Hè. Verblijfkosten per jaar, ja, dat fluctueert. We moeten voor heel wat mensen, voor de meeste mensen moeten wij niet tussenkomen. Er zijn toch altijd wel mensen die onvoldoende middelen hebben. Hoe gaan wij daarmee om? Wij hebben hier nog wel een onderhoudsplicht. Dat wil zeggen dat als mensen zelf niet kunnen betalen, dan gaat gekeken worden naar wat kunnen de kinderen bijdragen. Als daar dan geen middelen zijn bij de kinderen, ja, dan gaat het OCLW bijdragen in die verblijfskosten van de bejaarden. Uiteraard niet het volledige bedrag, want mensen hebben ook een pensioen. We gaan alle rechten uitputten, dat wordt heel goed gedaan. Denk ik dus thuis hier in de omgeving, als dat niet zo is, dan springt het OCRW daarin bij. En dan zie je dat één jaar zijn er daar een paar, het jaar daarop zijn er dan wat minder, als mensen overlijden of er komen mensen bij. Dus het zou kunnen dat voor volgend jaar wat hoger is. De huurtoelagen. Terecht ook, Cindy, dat je dat opmerkt, die swingen een beetje de pan uit. In die zin dat we, dat we daar zo mee gooien met dat geld. Maar jullie weten het of jullie weten het niet, maar de huurprijzen in Vorselaar op de privémarkt zijn enorm groot. Wij proberen daar hoog. Hè. En als mensen, een dak boven hun hoofd hebben, hè. Dus als mensen moeten gaan huren op de privémarkt, en zij hebben onvoldoende middelen, dan gaan we een huurtoelage. We doen dat niet zomaar, er is een reglement voor van hoeveel kunnen we daar intussen komen. Dat is met een bepaalde verdeelsleutel, een bepaalde formule die daarvoor gebruikt wordt om die verblijfskosten, om die huurtoelage te berekenen. Uiteraard de inspanningen die wij leveren om sociale huisvesting nog meer te hebben in Vorselaar. Als we SGK begint ook stilletjes aan, Linda, enkele huizen die verhuurd worden aan het SGK, waardoor als mensen daar een toewijzing krijgen, dan merk je ogenblikkelijk ook dat dat budget dat toereikend wordt. In de andere gevallen, ja, huren van 700, 800 euro is dus niet gek voor een huis waar je met een gezin moet inwonen. Ben je alleen, dan kan je misschien nog niet betaalbaar vinden. Dan moet je het ook alleen betalen. Dat zijn zo een paar dingen die ik daar toch bij wou zeggen, omdat het misschien toch voor iedereen duidelijk is waarom komt dat nu, dat alleen zo gestegen is en die verblijfskosten, dat fluctueert. Maar de zorgtoelage is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de verblijfskosten. Er zijn veel mensen die dat kennen, die dat aanvragen. Sociale dienst, ook de Info Vorselaar, denk ik, probeert daar het nodige voor te doen dat mensen dat weten. Ook verenigingen zoals Samana in ons dienstencentrum, wordt daar ook de mensen krijgen daar ook informatie voor. Maar ja, dat hangt er ook van af. Of mensen, het ene jaar zijn er dan meer dan het andere. En daar kan ook een verschil op zitten. Ik denk dat dat zo wat de grootste dingen zijn die ik een beetje vanuit de praktijk wou toelichten.
Waarvoor dank.
Dank u. Ik heb ook hetzelfde gedaan voor de opbrengsten. Ook de couranten, dus ook wel weer alles wat niet kaskosten is, is hier terug uitgedaan. Daar zie je een andere tendens dan daarnet. Daarnet was dat een zacht stijgende lijn. Hier blijft dat ongeveer rond hetzelfde bedrag cirkelen. Wat heb ik wel gedaan? Ik heb, je ziet daar de algemene werkingssubsidies in het rood. Eigenlijk is de gemeentelijke bijdrage een onderdeel van die algemene werkingssubsidies. Maar ik heb ze er voor mijn berekeningen eens even apart bijgezet. Nu die algemene zelf, zie je, dat blokje is een klein beetje groter geworden, omdat we van ons toezicht een verschuiving hebben moeten doen. Het gaat over de 11.000 euro subsidie die we voor Gesco krijgen. En wij hadden die geboekt al jaren. Als specifieke werkingssubsidies moet blijkbaar op het algemene staan, dus we hebben die verschuiving moeten doen. Ook bij de gemeente hebben we dat moeten doen. Nu, eigenlijk aan die werkingsopbrengsten, helemaal onderaan, die zie je ook wel lichtjes stijgen. Wat op zich een goede zaak is. Dat is eigenlijk hetgeen waar we toch wel zelf een klein beetje een impact op hebben. Vooral omdat dan, ik heb daar ook, ik zal hem er ineens bij nemen, ook een taart van gemaakt. En daar zie je bijvoorbeeld de rode blok, opbrengsten uit maaltijden, 21%, dat is toch wel een aanzienlijk bedrag al. Dat is ook gestegen. Maar natuurlijk aan de andere kant dat die kosten stijgen, want wij kopen die maaltijden aan. Dus heel dikwijls zijn dat wel communicerende vaten. Hetzelfde met de opbrengsten uit verhuur van woningen en flats. Ik heb u dat juist gezegd, we hebben meer aan huur betaald. Ja, dan hebben we ook meer geïnd van huur natuurlijk. En dat was het grootste stuk eigenlijk. Ook de gezinshulp is ook nog wel een aanzienlijk bedrag dat we ontvangen. En dan nog de opbrengst uit de cafetaria, toch ook een 5% die we daar doen. Dan ben ik een beetje stout geweest, dan heb ik die twee grafieken op elkaar gezet. De gele lijn, oranje, nog iets anders, ik weet niet hoe welke kleur ik het moet noemen. Dat zijn de kosten die inderdaad dus allemaal stijgen. De groene blokjes zijn de opbrengsten van daarnet. Nu, wat heb ik hier gedaan? Ik heb die blok van de gemeentelijke bijdrage er hier uitgehaald. En eigenlijk zie je hier dan wat de autofinancieringsmarge van daarstraks, van het OCMW, zou zijn als de gemeente niet zou bijdragen. Want het geeft een beetje een vertekend beeld. En dan zie je eigenlijk wat de evolutie daarvan gaat zijn. En dat is toch wel iets om ook in het achterhoofd te houden. Daar zie je echt duidelijk dat die opbrengsten, dat die eigenlijk niet omhoog gaan gaan, maar dat de kosten wel stijgen en ook zullen blijven stijgen als we al de tendensen die we gehoord hebben in ons achterhoofd houden. Dit zijn de personeelskosten eruit uitgelicht. Eigenlijk, als je naar de vorige het stukje boven die groene balken zou nemen, dat is identiek dezelfde grafiek als deze bijna. Dat is ook niet verwonderlijk, want meer dan de helft van onze kosten zijn ook de personeelskosten. En we hebben dat ook niet altijd in de hand, want indexeringen die moeten we gewoon toepassen. En die nemen we jaar na jaar mee. Dan nog een heel klein woordje over onze balans, want daar zijn een paar dingen die ik daar zou willen uitlichten. Dat zijn onze liquide middelen. We hebben die storting inderdaad vanuit het OCMW niet gedaan. En hier de liquide middelen zijn dus tijdelijk even wat hoger. En dat hebben we bewust gedaan om de storting te kunnen doen van dit jaar. Anderzijds, van het bedrag dat daar staat, heb ik daar straks ook gezegd, daar is een deel van echt bestemd en staat vast in bepaalde producten. Dat kunnen we ook niet aan. En we hebben in het OCMW ook wel een buffer nodig, want we krijgen bepaalde subsidies ook niet altijd op tijd binnen. We moeten heel veel zaken voorfinancieren. Dus we hebben daar wel een beetje een buffer nodig op. Anders had dat echt in het gedrang gekomen. Die vorderingen op korte termijn, de pijl daaronder, die zijn ook fors gedaald. Dat is eigenlijk omdat we in 2017 nog een voorschot op een tegoed van welzijnszorg Kempen ingeschreven hadden als opbrengst. Dat ging over iets van een 80.000 euro toen. Nu de helft daarvan, ongeveer, schatten we, hebben we dit jaar niet kunnen inschrijven. Omdat we absoluut geen cijfers gekregen hebben. En we kunnen ook niet zomaar los uit de pol gaan gokken. Wat we in een jaarrekening schrijven, moet ook exacte wetenschap zijn. En we hebben die gegevens nog niet gekregen. Dus eigenlijk is dat bedrag ook te laag en hebben we daar nog recht op een flinke som. We hebben binnenkort ook een vergadering bij welzijnszorg Kempen met de financiële directeur en dat gaat er zeker aan het komen, vrienden.
Ik denk dat welzijnszorg Kempen dat zelf ook nog niet gaat. Dat is een tussenkomst van de thuiszorg, ik denk. Ken waar je het over hebt, hè?
Thuiszorg en welzijnszorg.
Ja. Dat is op het bestuurscomité vorige week ook zo gehad. Ja. Dat klopt nog wel hoor, maar dat is altijd de ene wacht op de andere. Dus we gaan dat gelukkig nog wel krijgen, maar dat is zeer vervelend.
Maar dat geeft hier een vertekend beeld.
Dat is precies een vertekend beeld.
Het zijn gedaald, maar we weten dat daar inderdaad nog een stuk gaat aankomen. En dan aan de andere kant van onze balans, bij de passiva, wil ik dan nog even de aandacht vestigen op de schulden op lange termijn daar, die pensioenen. Dat is de berekening die we gemaakt hebben, wat de totale schuldenlast gaat zijn voor alle toekomstige pensioenen. Dus die was vorig boekjaar 364.000 euro. Dat is nu gedaald naar 111.000. Het is wel zo, de storting die wij nu gedaan hebben in het pensioenfonds voor het OCMW is 70.000. Wat dus eigenlijk te laag is. En waarom is dat zo? Omdat toezicht ons gezegd had dat vanaf dat een mandataris een gemengde carrière heeft, dus zowel voor OCMW als voor gemeente gewerkt heeft, dat de pensioenen vanaf de integratie vanuit de gemeente moesten betaald worden. Zij zijn daarop moeten terugkomen, want zij hebben daar eigenlijk ongelijk in. Een mandataris krijgt zijn pensioen betaald vanuit het bestuur waar hij laatst gewerkt heeft. En dat maakt dat we het pensioen dat we eigenlijk dachten dat we ook vanuit de gemeente gingen moeten betalen dit jaar, dat dat niet zo is, dat we dat wel in het OCMW moeten blijven betalen. En dat dus onze berekening voor dat fonds, die we al gemaakt hebben vorig jaar november, toen we nog dachten dat we die niet moesten betalen, dat die eigenlijk te laag is. Dus als we daar merken dat we overschotten zouden hebben dit jaar, dan moeten we daar misschien nog iets gaan wijzigen. En dat is zo ongeveer hetgeen ik voorbereid had om over het OCMW te vertellen. Ik weet niet of er vragen zijn, dan mag dat uiteraard. Nu of nadien, maakt niet uit. Ik zeg dat het een hele boterham is.
Als er geen vragen zijn, dan is dat wellicht duidelijk. En dan kunnen we de jaarrekening 2018 van ons hebben hiermee goedkeuren. Agenda 03 van de vergadering. Dat is de goedkeuring van IOK, buitengewone algemene vergadering van 27 juli. Ikzelf ben daarvoor aangeduid en dat is een buitengewone algemene vergadering met een agenda met een statutenwijziging en aanstelling voor de commissaris revisor. Volgens mij op bestuur en wat pak waar je kunt doen. Kunnen wij akkoord gaan met die agenda en die statuutwijzigingen? Oké, dan kunnen we dat ook goedkeuren. En dan punt 4, de goedkeuring van de algemene vergadering op 27 juni van CIPAL. Niels Klooster is daarvoor aangeduid als vertegenwoordiger voor de gemeente. Er is een uitgebreide agenda met 11 punten die daar aan bod zal komen. Kunnen we daarmee akkoord gaan? Ja. Oké, dan kunnen we die agenda punten goed en dan vervaren wij Niels Klooster als vertegenwoordiger van het OCMW om die algemene vergadering bij te wonen. En het vast bureau wordt verrast met de uitvoering van dit besluit. Dat was meteen het laatste punt van de Raad voor Maatschappelijke Welzijn.